Ik ben Danielle van Alewijn, Chief People Officer bij Swapfiets. En je luistert naar de podcast Goed Werk Werkt Goed.
Je ziet ze vaak in het stadsbeeld, de fietsen met de blauwe band. Een bedrijf opgericht in 2014 door drie Delftse studenten onder de naam Swapfiets. Ondertussen 280.000 abonnees en beschikbaar in 45 steden in Europa. Een succesvol bedrijf dus. En daarom spreken we vandaag met Danielle van Alewijn, Chief People Officer van Swapfiets. Welkom.
Dankjewel.
Welkom Danielle.
Leuk hier te zijn.
Ik neem aan dat je op de fiets bent.
Nou, de afstand tussen Amstelveen en Sassenheim was net iets te ver om met de fiets te komen. Anders had ik graag met de fiets gekomen.
In 45 steden, 280.000 abonnees. In 10 jaar tijd gegroeid van, was het niet 40 fietsen naar, ik weet niet hoeveel er nu zijn, maar het zullen er best veel zijn.
Ja, klopt.
Want mensen gebruiken ondertussen ook e-bikes en normale fietsen. Mijn dochter heeft ook zo'n e-bike gebruikt, dus dat was hartstikke handig. Hoefde de investering niet te doen. Is dat nog steeds jullie businessmodel om zeg maar de mensen te vrijwaren van de investering en daardoor gewoon voor een maandelijks bedrag een fiets te kunnen huren?
Ja, klopt. Ja, wat je zegt, in 2014 hebben die drie Delftse studenten, Martijn, Richard en Dirk, die zagen dat al hun Delftse studenten ontzettend aan het struggelen waren met kapotte fietsen. En toen dachten ze, weet je wat, we kopen 40 fietsen op Marktplaats en die gaan we herkenbaar maken met die blauwe band. En zorgen dat ze alle reparatie doen. En als ze stuk zijn, dat ze dan de fietsen konden wisselen voor een andere werkende fiets. En toen is dat fietsabonnement als het ware ontstaan.
Ja, het is eigenlijk een heel simpel idee natuurlijk. Ja. Maar de uitvoering daarvan is gebleken dat dat best wel wat organisatie vergt. Nou, daar gaan we het natuurlijk vandaag
Zeker.
Over hebben.
Ja.
Want dat is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het bedrijf blijft groeien. Maar ook dat de mens daarin een belangrijke rol speelt. We gaan natuurlijk ook even hebben over goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap ga ik je vragen natuurlijk wat dat betekent voor jou, maar vooral ook voor het bedrijf. En hoe je ervoor zorgt dat mensen in het bedrijf gezond blijven, dat ze leuke dingen kunnen doen. Maar vooral, ik ben benieuwd, hoe ben jij in deze rol terechtgekomen?
Ja, nou dan neem ik je even helemaal mee terug naar de Hogeschool van Amsterdam zelfs. Want,
want
op mijn 19e bedacht ik me van ik wil een bijbaan gaan doen die past bij mijn studie. Toen ben ik naar Randstad gegaan en toen klopte ik daar aan. En een dag later werd ik gebeld van, nou Danielle, je kan bij Heineken Export Group aan de slag. En daar is eigenlijk mijn carrière begonnen in de supply chain, gek genoeg. En ik was toen verantwoordelijk met een heel veel andere collega's voor het verschepen van bier van A naar B. En dat heb ik dus 3 jaar lang tijdens mijn studie voor ongeveer 20 uur per week gedaan. En na mijn Heineken-avontuur ben ik naar Australië gegaan. Heb ik daar mijn master gehaald in de Universiteit van Melbourne. En toen ik terugkwam, daar kwam het ook uit No Worries Land. Dus ik wilde iets doen daarmee. En toen ben ik gaan werken bij Effectory. En toen ben ik echt begonnen als in de koude acquisitie. Dus dat was ik kreeg een
sales.
Lijst. Ja, ja.
Wauw.
Dus ik ben ik heb 3 maanden lang lijsten met namen afgebeld om te kijken of we een afspraak konden maken. En dat vond ik een taaie baan, kan ik je wel vertellen. Maar uiteindelijk heb ik toen ook geleerd dat er ook alles mindset is. Dus dat je echt je knop kan omzetten van iets wat je misschien moeilijk vindt of lastig vindt, om te zetten naar iets waar je succesvol in kan zijn. Dus dat heb ik toen gedaan. En uiteindelijk ben ik zelf sales consultant geworden bij Effectory. Toen vervolgens naar Engeland gegaan en daar Effectory International opgezet. En na Effectory International was mijn tijd daar. En toen wilde ik aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Dus van sales ben ik toen naar HR gegaan, want verkochte medewerkersonderzoeken. En toen kon ik aan de slag bij Booking.com als Global Recruitment Manager. En dat was ook een ontzettende mooie uitdaging om op die manier ook het HR-vak te leren kennen.
Ja.
En na Booking ben ik naar Friesland Campina gegaan. En daar heb ik als het ware wel echt mijn hele brede rugzak mogen vullen met HR-kennis. Dus ik heb daar recruitment gedaan, naar talent management, leadership development. En uiteindelijk ook verantwoordelijk geworden voor HR in een businessgroep. En na 5 jaar Friesland Campina was het tijd voor mij om iets anders te doen. Toen kon ik mijn vleugels uitspreiden bij Swapfiets.
Dat is wel heel iets anders. Grote bedrijven, grote merken, internationaal. Ja. 3 studenten die met, ja, ik zeg het maar even plat, 40 fietsen aan de slag gingen. hoe heb jij die stap gemaakt om naar Swapfiets te gaan?
Nou, bij Booking was het ook wel echt wel een, daar zat ik ook midden in die hypergrowth. Dus dat scale-up stukje zat ook wel in mijn DNA. En als ik als ik ook eerlijk ben, dan mijn vader zit ook in de fietsenindustrie. Dus op een of andere manier kwam dat daar dus ook wel heel mooi samen. En na een paar jaar lang in een corporate te hebben gewerkt, zie je ook dingen die goed gaan, of waar je achter staat of waar je niet achter staat. En toen ik dus de kans kreeg om alles te doen en alles op te pakken en te vormen, op basis van de kennis die ik daarvoor had vergaard, dat vond ik gewoon zo'n unieke kans. En na gesprek natuurlijk met die drie jongens, maar ook nog met andere collega's, ja, vond ik de cultuur dusdanig aansprekend. En het lag zo'n mooie klus dat ik dacht, ja, dit is gewoon voor mij.
Ja, nou, en hier ben je.
Ja, 5 jaar later.
5 jaar later al in deze rol ook? Of andere
5 jaar in deze rol.
Ja, ja, dus geen sales meer.
Geen sales meer, maar nee, toch zit het ook altijd nog een klein beetje in mijn hart.
Ja, nou ja, ja, je praat lekker makkelijk, dus dat heb je vast daar geleerd. Fijn om in ieder geval hier te hebben. We gaan het hebben over goed werkgeverschap. Waarom vinden we goed werkgeverschap zo belangrijk? En welke rol speelt dat in Swapfiets?
Ja.
Wat je ziet in deze tijd is dat er veel drukte op de arbeidsmarkt is. Veel mensen gaan weg uit de arbeidsmarkt, vergrijzen, gaan met pensioen. Komen nieuwe medewerkers bij, ook uit andere landen. Hoe ga je daarmee om met die enorme aanwas en eigenlijk ook vraag naar jonge mensen of mensen in bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat je die aan je bindt?
Ja, we hebben natuurlijk ook vol continu open vacatures. En als je dan kijkt naar welke vacatures hebben we dan, dat zit dan op de fietsenmakers, maar ook op de mensen die op de vrachtwagen zitten. Mensen in de winkel. Dus we hebben heel veel verschillende typen rollen en dus ook voor verschillende type profielen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de fietsenmakers bijvoorbeeld, daar is gewoon krapte op de arbeidsmarkt. En moeten we andere manieren gaan vinden om de mensen aan te werven en aan ons te binden. Dus een van de initiatieven die we dus nu doen, want we kunnen niet alle vacatures vullen met gekwalificeerde fietsenmakers, dus we moeten ze ook zelf intern op gaan leiden. Wat betekent dat we dus mensen met een technische achtergrond de mogelijkheid bieden om als technician, zoals we dat noemen, te kunnen starten bij ons en dan volgens een bepaald leerpad zich te kunnen ontwikkelen tot fietsenmaker. En dat is goed voor ons en goed voor de medewerker.
Ja.
En dat is dan een initiatief om hiermee om te gaan.
En zijn dat altijd mensen die al een opleiding hebben, of juist zonder opleiding, of afstand kan, tot de arbeidsmarkt zijn?
Precies, dat kan heel gevarieerd zijn. Het belangrijkste is natuurlijk dat je wil, hè, en dat je gemotiveerd bent. Dat je wat affiniteit hebt met hetgene waar we naar zoeken, in dit geval dan de fietsenmaker. En dat is dan de manier waarop we dan mensen dan opleiden tot een gekwalificeerde fietsenmaker.
Ja, dus fietsenmaker, daar moet je wel affiniteiten met product natuurlijk, kan ik me zo maar voorstellen.
Zeker.
Maar vooral ook met een groeibedrijf als Swapfiets, waar veel gebeurt, veel verloop ook, heb ik begrepen van jou. Dus goed werkgeverschap speelt een hele belangrijke rol. Sterker nog, goed werkgeverschap is verankerd in het burgerlijk wetboek, dus je hebt een plicht. Maar wat doe je meer dan de plicht die de wet stelt? Wat is voor jou persoonlijk misschien zelfs wel eerst goed werkgeverschap?
Ja, goed werkgeverschap is in mijn optiek dat je als organisatie echt verantwoordelijkheid neemt. En verantwoordelijkheid neemt voor je medewerkers als het gaat om welzijn, werkgeluk, de arbeidsomstandigheden, de werkomstandigheden, de ontwikkeling van medewerkers en ook de mensen die dicht bij je medewerkers staan, dat zijn dan vooral ook de managers, hen ervan bewust maken hoe belangrijk die rol is. Dus dat is in mijn optiek wel echt goed werkgeverschap. En dat staat natuurlijk ook los van de hygiënische factoren die ook goed moeten zijn. Hè?
Ja, ja. Ja, zoals een salaris,
ja,
de omgeving moet veilig zijn.
Precies.
Want dat is wel, tenminste dat merk ik zelf, als mensen aan mij vragen wat vind je dan goed werkgeverschap, is het inderdaad niet alleen die hygiëne, salaris, veilige omgeving, lekker bureau, laptop. Mm-hmm. Maar juist hoe je met elkaar omgaat. De cultuur, ja. Je had het er eigenlijk net al een klein beetje over. Die cultuur van Swapfiets sprak je heel erg aan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook een soort wat meer softere kant van goed werkgeverschap. Maar
ja,
eigenlijk wel een aantrekkingskracht ook voor jonge mensen of mensen die iets anders willen gaan doen.
Zeker. En wat ik zelf ook vaak terugkrijg, is dat wat medewerkers echt heel fijn vinden, is dat ik, maar ook het hele managementteam, zo benaderbaar is. En dat we zo transparant zijn. Dus iedereen kan, als het ware, als hij een vraag heeft, de vraag stellen. Zo doen we dan ook 1 keer in het kwartaal, we noemen dat een fireplace. Dan zit het hele managementteam klaar, als het ware, in een setting als deze. Niet zo professioneel als dit, maar je kan je niets bij voorstellen. En dan kunnen alle medewerkers alle vragen stellen waar ze dan ook mee zitten aan het managementteam.
Ja.
En ook dat is een manier om ook die transparantie. Om dat te verzorgen dat we transparant zijn.
Elke vraag?
Elke vraag, maakt echt niet uit. En mensen kunnen ook anoniem die vraag stellen.
Maar ja, je staat daar, dus dan ben je niet anoniem meer. Maar ja,
ik niet.
Ik vind dat ik kwam binnen en mijn manager was er niet of had geen aandacht voor me. Kan je zo'n vraag stellen?
Nou, je moet je voorstellen, dat is ook een virtuele meeting. Dus we zitten als managementteam in een virtuele setting.
Ja.
Klopt. En dan kunnen dus de medewerkers kunnen dan anoniem via een systeem kunnen ze dan hun vragen indienen. En dan beantwoorden wij elke vraag die er is.
Hm. Ja. Oké. Dus ja. Dat geeft wat ruimte voor anonimiteit.
Zeker. Ja.
Ja. Dus feedback, vraag om feedback is een onderdeel van jullie cultuur.
Ja.
Gaan we zo meteen nog wat verder op in. We hadden het net even over wat goed werkgeverschap voor jou betekent. Mm-hmm. Je zit nu in een best wel belangrijke rol, leidende rol in Swapfiets. Wat betekent het voor Swapfiets zelf? Hoe hebben jullie dat verankerd in de cultuur?
Ja, dan grijp ik toch terug naar onze cultuurwaarden, onze values, die we elke week herhalen. Elke week op maandagmorgen starten we de week met iedereen. Waarin we het gaan hebben over de verhalen rondom de waarden. We bespreken de wekelijkse numbers, maar ook initiatieven die er komen. En dat is echt wel zo'n belangrijk moment op maandagochtend 9:00. Maar als je dan naar onze cultuurwaarden kijkt, dat is meet simpel. En dat is om aan te geven dat we het vooral makkelijk willen maken. Niet alleen voor onze klanten, maar ook binnen de organisatie. Gewoon complexiteit zoveel mogelijk vermijden. Dus dat is één. De andere is be supportive. Dus we doen het echt met elkaar. We hebben fietsenmakers, we hebben logistiekmedewerkers, we hebben mensen bij de klantenservice, we hebben mensen in de winkel staan. En wij zijn met elkaar één ecosysteem. Dus we moeten ook echt supportive blijven naar elkaar. Ook al kunnen bepaalde activiteiten conflicterend zijn of KPI's conflicterend zijn.
Oh, mooi. Ja.
En dan de andere gaat over grow further. Dus we zijn nog steeds een groeiende organisatie. Maar groei betekent niet alleen maar voor de organisatie, maar ook voor teams en ook voor individuen. Dus daarom vind ik dat we veel investeren in ontwikkeling van medewerkers en groei van medewerkers. We stimuleren heel veel de interne mobiliteit. En de andere is make it happen. Want we zijn natuurlijk nog echt heel erg in het hier en nu. En we maken het elke dag weer waar met elkaar. Dus als je zegt van, om terug te komen op je vraag, waarin zit goed werkgeverschap? Dat zit echt verankerd ook in deze vier cultuurwaarden, als je het mij vraagt.
En daar begin je elke week mee?
Elke week.
Oh, dat is wel een goed idee, ook denk voor andere luisteraars, om niet alleen de cijfers te presenteren of de doelen, maar juist ook terug te grijpen op die waardes.
Zeker.
Wat verbindt jullie?
Ja, klopt. En ook de verschillende steden en de warehouses ook hun verhalen te laten vertellen, die dan weer slaan op deze cultuurwaarden, zodat het elke keer weer leeft maken.
En hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat die verhalen de werkvloer bereiken?
Dat is ook op diezelfde maandagmorgen om 9:00. Dan hebben we dus de Global Weekstart. En dan nodig ik een aantal, die host ik zelf. En dan zijn er een aantal winkelmedewerkers die dan, of winkelmanagers, die dat dan bijvoorbeeld hun serviceverhaal vertellen van wat er gebeurd was in die week met een bepaalde klant. Of wat er in de warehouse is gebeurd. Wat heel erg typerend was voor Grow Further of heel erg typerend was voor Made Simple. Dus zo brengen we die verhalen terug.
Ja.
En daarnaast doen we dan ook nog wat aan dingen op schrift. Dus we maken er artikeltjes over deze specifieke verhalen. We hebben de Value Awards die we elk jaar uitreiken. Dan komt het ook weer tot leven. Dus het is best een hele sterke verankering, vind ik, van onze kernwaarden in de organisatie.
Ja, dus ik hoor jou zeggen over eigenlijk het communiceren, constant communiceren en herhalen van die kernwaarden.
Ja.
En die cultuur verstevigt daardoor.
Ja.
Dus communicatie speelt een belangrijke rol. Wat ik ook hoor zeggen is, hoe zorg je dat mensen een stem krijgen? Dus niet alleen het hoofdkantoor communiceert iets, maar juist ook feedback vanuit verschillende gelederen van het bedrijf.
Ja.
Maar hoe zorg je er dan ook voor dat mensen, want je hebt het over groeien, je hebt het over leren. Hoe zorg je ervoor dat iedereen met dezelfde boodschap op pad is? He, dus als je gaat over een leiderschapstrainingen, die zijn er vaak. Wie krijgt nog meer training? Hoe zorg je ervoor dat iedereen daaraan meedoet?
Je hebt dus inderdaad leiderschapstrainingen. En die haken dan ook weer in op waar je zit in je leiderschapsreis, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dan heb je de skill-based trainingen. Dus dat gaat veel meer over vaardigheden. En daarin dat Dat initiatief ligt veel meer bij de medewerker zelf. En dan heb je natuurlijk ook de functionele training. Ik denk dat je daar vooral op doelt. Ja. Van stel nou dat we willen dat iedereen in de winkel zich voorstelt met zijn naam bijvoorbeeld. Of dat we een bepaald proces hebben wat mensen moeten doorlopen. Ja, dan hebben we daar gewoon een training voor waar iedereen gewoon ook doorheen gaat.
Dus, ja. Is dat een verplichting of is dat optioneel?
Nee, dan is dat een verplichting. Ja,
ja. Ja. Ja.
Maar dat klinkt een beetje zwaar. Mensen vinden dat ook echt wel heel erg leuk. En dan verankeren we dat dan ook weer met ons. We noemen dat dan service ambassadors. We hebben een aantal ambassadeurs die bijvoorbeeld dan bepaalde service trainingen verankeren in de organisatie. En die dus ja, als een soort spambreaker daarin werken. Een soort train-the-trainer.
Ja. Ja.
En de kwaliteit dan ook hoog houden. En mensen vinden het echt altijd heel leuk om te doen.
Ja, dus, nou ja dat is wel een belangrijke voorwaarde. Ja, niet dat je een verplichte training moet doen. De security training bijvoorbeeld.
Precies.
Is verplicht, maar is niet altijd heel leuk.
Exactly.
Nee, maar deze dus wel. Goed, ja. Nou, dat is fijn om te horen. Wat ik ook belangrijk vind om te weten, want je hebt een enorme groei doorgemaakt in werknemerbestand, in klantenbestand, werknemerbestand. Ja. Daar gaan we als mensen weg. Mm-hmm. Hoe zorg je er nu voor dat boeien en binden van die medewerker? Behalve trainingen, behalve een salaris, behalve goede werkomgeving. Hoe zorg je ervoor dat je dat verloop vermindert? En hoe meet je dat? Hoe zorg je ervoor dat die mensen ook langer blijven?
Als je het mij vraagt, is het heel belangrijk dat er continue dialoog is tussen manager en medewerker. En daar zetten we natuurlijk in via die programma's. Want we hebben natuurlijk wel te maken met 45 steden, maar ook 60 locaties. En ik heb niet zoveel HR-medewerkers dat we dat zo kunnen faciliteren. Dus het moet via de manager gaan. Dus daar zetten we heel erg op in. En ook de manager bewust te maken daarvan. Maar ook stel dat er underperformance is bijvoorbeeld. Hè, in op een bepaalde locatie. Dan leren we de manager ook om juist ook daarop te acteren. Want als je dat niet doet, dan heeft dat ook weer een negatief effect. En dan zie je dat medewerkers denken, oh, nou ja, weet je, dat wordt dus een underperformance wordt geaccepteerd. En dat zorgt ook weer voor verloop. Dus dat wil je ook zoveel mogelijk tegengaan. En managers daar ook bewust van maken en hen daar ook bij helpen. Hetzelfde gaat ook voor frequent ziekteverzuim. Daar moet je gewoon echt als manager continu op acteren. En daar helpen we dan managers mee om dat te moeten doen. Dus dat zit meer aan die kant. En aan de andere kant is het ook belangrijk dat we de locaties ook helpen met het dat ze ook bepaalde successen kunnen vieren. Dat ze dus ook dat werk ook leuk is.
Ja.
In plaats van alleen maar goed.
Ja, ja. Ja goed, in de zin van productief.
Ja.
Dat meet je vast wel.
Ja.
Daar heb je vast wel dashboards voor.
Zeker.
Maar ja, daar maak je de manager ook niet blij mee, laat maar zo zeggen. Zijn rol is niet alleen om cijfers te duwen,
nee,
maar juist ook ervoor te zorgen dat inderdaad dat verloop en verzuim omlaag gaat door een leuke werkomgeving.
Ja.
Meten jullie dat ook door middel van je pulsmetingen, allerlei technieken voor?
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, binnen onze organisatie werken we ook met objectives en key results, OKR zoals dat heet.
Ja.
En een van onze key results, om het zo maar te zeggen, is employee engagement. Dat meten we 2 keer per jaar. Dat deden we eerst 4 keer per jaar, maar je zag toch dat de respons daarin wat achterbleef. Dus hebben we gekozen voor 2 keer per jaar. Dus dat is voor ons een hele belangrijke graadmeter. Maar we doen ook nog wel meer. Dus we meten ook de evaluatie van onze events die we organiseren. De trainingen die we natuurlijk doen. De hiring manager tevredenheid. De kandidaat tevredenheid. Dus er zijn heel veel datapunten die we verzamelen. Om dus de kwaliteit te kunnen meten. Los van de headcount numbers en dat soort dingen.
Ja. Ja. Want zie je ook dat het geholpen heeft? Zijn die verloopcijfers en verzuim ondertussen verbeterd?
Ja, nee, het is het afgelopen jaar verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. Dus we zijn nu ongeveer 9% naar beneden gegaan. Nog steeds wel aan de hoge kant, maar ook wel wat verklaarbaar. Als je kijkt naar onze winkelpopulatie, zijn het vooral veel studenten die dan bijvoorbeeld na een jaar een tussenjaar gaan doen of ze gaan stage lopen. Dus het is ook allemaal wel verklaarbaar. Je ziet ook dat mensen ook alweer terugkomen dan na dat tussenjaar.
Oh ja.
Dus dan is het ook weer wat minder. Dan is het ook wel acceptabel. En ik heb wel het idee dat we nu meer richting de industriestandaarden komen en zelfs een beetje eronder.
Ja.
Ja.
Ja. Oh, wat goed. Nou, dus dat is wel fijn voor jezelf. Dat
zeker.
Dan te zien dat het hele team de juiste dingen doet. Zijn er wel eens dingen geweest binnen, zeg maar even onder de paraplu goed werkgeverschap,
mm-hmm.
waarvan je dacht, nou, dat heeft totaal niet gewerkt?
Nou, als je bijvoorbeeld als we het weer hebben over die fireplace, wat we in het verleden hebben gedaan, Is dat we ook tijdens de fireplace de mic open hielden voor alle vragen die er kwamen. En dan had je ook wel eens mensen die dan wat minder positief in de wedstrijd zaten. En die gingen dan dus gewoon niet constructieve vragen stellen. En dat zorgde dan niet voor een hele kwalitatief goede fireplace. Dus dat heeft niet gewerkt. Dus toen hebben we dat ook omgedraaid. En hebben gezegd van mensen kunnen hun vragen indienen. Dan is er op een gegeven moment een stop. En dan gaan we
met
dan
de moderator, zullen we zeggen. Er zit een filter tussen. Ja.
Dus dat werkt dan stukken beter.
Ja. En merk je dan ook dat die kritische noot helemaal verdwijnt? Of hoe manage je dat dan? Ja, want je wil ze wel horen uiteindelijk.
Helemaal eens hoor. En dat moeten we ook blijven horen. Dat is ook een van de redenen waarom ik zelf ook heel veel ook in het veld ben en zichtbaar ben om met mensen daarover in gesprek te gaan. Dat is denk ik gewoon het belangrijkste, is gewoon om echt die continue dialoog aan te blijven gaan. Ja. En transparant te blijven. En ook als iets nee is, dan is dat ook goed. En dan moet je dat alleen gewoon vooral goed uitleggen.
Ja.
En dat kost dan wel wat meer tijd, maar dat wel dan wat het is.
Ja. Ja. Ja, dus die fireplace wordt nu gemodereerd of gefilterd, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dat werkt niet helemaal in jullie voordeel. Hè? Want je inderdaad mag best kritisch zijn, maar het moet wel bijdragen aan die cultuurwaarden, zal ik maar zo zeggen.
Ja.
Zijn er ook, weet ik veel, IT-systemen of platformen geweest of tools en technieken die je geprobeerd hebt? Want het is ook trial and error, denk ik, bij een zo hardgroeiend bedrijf.
We hebben inderdaad keuzes gemaakt die uiteindelijk minder goed waren, omdat we veel verloop hebben. Dus ook veel mutaties.
Mm-hmm.
En als je veel mutaties hebt, dan moet je zorgen dat die processen wel zo strak mogelijk staan.
Ja.
En met de huidige oplossing is dat nu niet zo.
Juist.
Dus daar moeten veranderingen komen.
Ja, dus de uitgangspunten voor groei en de systemen en processen en technieken, die worden nu wat beter bekeken voordat je een keuze maakt. Dat kan ik me goed voorstellen. Dat zien we bij andere bedrijven ook gebeuren. Juist in de HR-kolom wordt eigenlijk best wel veel geïnvesteerd in technieken. Maar ook in het aansluiten van systemen.
Ja.
En voor te zorgen dat juist in een krappe arbeidsmarkt, dat je dat proces in ieder geval goed op orde hebt.
Absoluut.
Zie je dan ook dat er bijvoorbeeld een rol speelt voor AI in het hele, misschien wel het recruitmentproces, kan ik me dat voorstellen.
Zeker.
Maar ook in gedurende de looptijd van een personeelslid?
Ja. Absoluut. Dus inderdaad wat je zegt voor recruitment sowieso. Ik heb ook al interessante dingen gezien dat op basis van een motivatiebrief je al een koppeling kan leggen met past iemand bij de cultuur of niet.
Oh, mooi.
Interessant. Ja, ik vind het ook interessant om daar wat meer in te verdiepen. Maar wat we bijvoorbeeld nu al zien in onze performance cycle, dat als je een stukje feedback hebt geschreven, dan gaat AI je een suggestie doen van hoe je het misschien die taal net even iets anders kan formuleren, zodat de feedback net even iets beter overkomt. Dus dat vind ik ook wel een interessante. Maar dat is dan even heel klein.
Dat soort kleine dingen moet je natuurlijk wel uitproberen.
Ja.
Groot is natuurlijk het automatiseren van processen.
Ja, precies.
Tussen systemen of de kans dat iemand gaat uitvallen, kan je natuurlijk op een gegeven moment ook zien door misschien wel feedback die je krijgt. Of
absoluut.
De pulsmetingen die je doet. Ja. Of het collecteren van die data is key.
Ja, en wat ook wel interessant is, wat we nu doen is bijvoorbeeld een planning. Hè, dus forecasting op hoeveel mensen heb je nou nodig. Het is natuurlijk vrij seasonal, onze business. Dat doen we nu op basis van, we weten hoeveel reparaties we gaan doen. We weten hoeveel acties er zullen zijn in de winkels. En dat leidt dan uiteindelijk tot uren. En die uren leidt tot FTE, et cetera, en tot headcount. Ik kan me dus ook voorstellen dat AI daar ook een belangrijke rol in gaat spelen in de voorspelling van hoe je personeelsbestand eruit moet komen te zien. En daar dus ook in kan optimaliseren.
Ja. Ja, dat zien we bijvoorbeeld in het klantenbestand van KeepUp in de supermarkten veel gebeuren.
Ja.
Dus daar breng ik je graag in contact met een van onze klanten om daar eens over te sparren.
Ja.
Want er is inderdaad echt wel iets gaande in het inplannen van mensen. Ik zag het trouwens aan mijn eigen dochter die in een hotelketen werkte. Die heeft een app en die moet zich daar registreren. En vervolgens werd er gewoon een inboeking gemaakt voor haar, zonder dat ze daar eigenlijk voor iets hoefde te doen.
Ja.
Op basis van wat voorwaarden natuurlijk die ze had ingegeven. Dus
dat
helpt ook mensen die of tijdelijk werk doen of een fulltime baan hebben, om toch de rooster beter in te plannen.
Ja.
Dus dat is een hele mooie ontwikkeling.
Ja, wat ik me ook kan voorstellen, dat wat AI zou kunnen doen, nu komen die fietsen kapot bij ons binnen. Dat AI als het ware een soort van scan kan maken van wat is hier nou stuk aan op basis van de prompt, om zo maar te zeggen, van wat, ja, hoe die fiets eruit zou moeten zien. En dat daardoor dus ook de kwaliteit beter wordt en dat fietsenmakers veel beter geïnstrueerd worden van wat er stuk is en dus daarmee ook productiever zullen zijn. Want nu is het natuurlijk heel erg mensenwerk.
Ja. Ja, ja. Oh, mooi. Dat is een interessante ontwikkeling.
Zeker.
Maar dan gaan we je in de volgende podcast over vragen.
Lijkt me hartstikke goed.
Even een brugje terug naar goed werkgeverschap.
Ja.
Je had het net over die vier cultuurwaardes. Vind ik machtig interessant. Want uiteindelijk bepaalt cultuur het succes van een onderneming.
Mm-hmm.
Hoe zie jij dat die cultuurwaardes zijn ontstaan? Hoe is dat? Gaan die nog in beweging zijn? Of zijn dit ze nu voor de komende jaren?
Ja.
Hoe ontwikkelt zich dat?
Leuke vraag. Toen ik net bij Swapfiets binnenkwam, waren de values of de waarden anders dan wat ze nu zijn. En wat we toen hebben gedaan is we hebben persona's eerst beschreven. Oké, wat voor type mensen hebben we nou in de organisatie? En rondom die persona's hebben we bottom-up workshops georganiseerd. Waarbij we echt de vraag hebben gesteld van, vertel jij nou eens even, wat is die cultuur nou? En dat heeft voor zoveel interessante inzichten tot zoveel interessante inzichten geleid. Waardoor we dus ook heel erg bottom-up die values hebben ontworpen. Daarom komt ook een beetje zoiets geks als meet simpel eruit. Dat is natuurlijk iets wat vrij uniek is voor Swapfiets. En we hebben dus daarna de mindset en de behaviors rondom deze kernwaarden ook beschreven. En ook uiteindelijk toegepast op die verschillende persona's. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. En ik heb nu gemerkt dat de afgelopen 5 jaar dat die nog steeds hartstikke levend zijn en nog steeds heel erg relevant zijn voor het succes van de onderneming.
En begint dat bij jullie? Of je hebt het uitgevraagd aan het personeel? Dat vind ik ook een goede start. Een merkstrategie of een cultuurwaarde, die je definieer je niet vanaf achter een bureau, maar dat ben je, hè? Die cultuur ben je. Ook door de mensen die je hebt binnengehaald. Maar wordt het ook uitgedragen door het leiderschap bijvoorbeeld? Je noemde net al, elke maandag wordt dat herhaald.
Ja.
Hoe kan ik, als stel dat ik bij jullie kom werken, hoe voel ik dat elke dag?
Je ziet sowieso de kernwaarden overal. Je ziet ook de winnaars van het afgelopen jaar, wie dus de Value Awards gewonnen hebben. Dus daar wordt het levend mee. We hebben een nieuwsbrief waarin ook de swap ride wordt verteld, waarin ook weer de values zijn verankerd.
Swap ride?
Ja, de swap ride is als het ware de reis van medewerkers die we dan opschrijven. Bijvoorbeeld iemand die is gestart als swapper en die nu warehouse manager is in. Die ride, het carrièrepad inderdaad van de medewerker.
Ja.
Maar ook op gewoon in de interne communicatie zien we heel vaak hashtag PeetSimpel. Hashtag be supportive. Dus het zit gewoon overal.
Ja.
Dus je gaat, als je bij ons, je bent van harte welkom, langskomt, dan zal je het gaan
zien. Moet ik dan ook een blauw iets aan?
Ik heb vandaag paars aan voor jou, dus dan moet jij inderdaad blauw.
Ja, doe ik keep it blauw, is dat goed?
Goed idee.
Ja, goed zo. Dus heel zichtbaar de cultuur en elke dag op de werkvloer. Vind ik een hele mooie, omdat een cultuur bedenk je niet achter een bureau.
Mm-hmm.
En een cultuurwaardes of merkwaardes, dat ben je, dat beschrijf je niet. Als je kijkt iets verder dan nu, hè, stel dat je ook over 5 jaar zit je hier weer, aan deze mooie tafel. Als je 5 jaar vooruit zou kijken, hoe ziet dat dan uit voor jou?
Als we 5 jaar vooruit gaan, dan zie ik een Swapfiets die in meer landen zit dan waar we nu zitten. We zitten dus nu in 8 landen. En misschien wel niet eens in Europa, maar ook in andere landen buiten Europa. Dan hebben we het verzuim zeker naar beneden gebracht met niet alleen interventies wat gericht is op verzuim, maar ook heel preventief. Want ik zie echt een ontwikkeling dat we ook uitval hebben van mensen omdat ze last krijgen van hun handen, polsen.
Door het werk zelf.
Dus dat we een investering hebben gedaan in dat werk ook veiliger wordt voor de fysieke kant van de mensen. Dus dan kan het niet anders dan dat verzuim naar beneden gaat en we dus ook een betere werkgever worden omdat we daarmee dus de mensen helpen veiliger te werken.
Ja.
Ik vind gewoon nog steeds Swapfiets heeft alle ingrediënten om de leukste, de beste werkgever te zijn. Dus dan kan het niet anders dan dat het verloop naar beneden is gegaan over 5 jaar.
Ja, nou, dat is goed nieuws. Ook goed nieuws voor de Nederlandse economie, want het is een Nederlandse parel.
Ja, zeker.
Wordt het een unicorn, denk je? Wordt het een tweede Rituals die bekend staat om de harde groei in het buitenland? Of blijf je een Nederlandse Europese speler?
Nee, ik denk zeker dat daar potentie in is. Absoluut.
Mooi. Ja. Nou, dan weet ik in ieder geval waar ik aandelen straks moet kopen. maar los daarvan, ik vind Swapfiets, nou, dat vinden we bijna allemaal, denk ik. Zijn we trots op wat we als Nederland doen. Zeker op fietsland. Als fietsland. Dus dat is heel bijzonder dat jij daar aan leiding geeft. Als je nu jouw collega HR-leiders een tip zou willen meegeven van... dit heb ik de afgelopen 5 jaar meegemaakt. Stap niet in die valkuil, maar doe dit.
Ja, wat ik nog steeds wel veel HR-collega's, maar ook andere leiders zie doen, is toch te veel op het hoofdkantoor blijven. En ik denk dat het zo belangrijk is om echt het veld in te gaan en dus de mensen in de winkels, in de warehouses te vragen, wat heb jij nodig? En wat heb jij nodig om succesvol te zijn? Of ben je gelukkig in je werk? En wat is er nodig om dat te verbeteren? Door gewoon die simpele vragen gewoon te blijven stellen. Het is misschien echt een hele simpele tip. Maar ik denk, ik zie nog steeds dat veel mensen toch te veel vanuit achter een bureau en vanuit een hoofdkantoor een bedrijf leiden.
Ja.
Dus dat zou ik echt willen aanraden. Dus blijf gewoon die continue dialoog opzoeken met je medewerkers. Wees transparant. Zeg nee als het niet kan. Leg het dan ook uit. Dat zou ik gewoon echt wel willen meegeven.
En dat betekent dus ook dat jij veel onderweg bent, veel bij je locaties onderweg bent.
Ja.
Wat zie je het meest daar gebeuren? Wat valt je het meest op als je in een Parijs komt? Ik zeg maar even wat.
Dat we heel veel bedenken op het hoofdkantoor. Denken wat goed is voor de mensen op de werkvloer. En als je het aan ze vraagt, dat ze daar niet eens echt om vragen. Dus dat is altijd wel een interessante. En dat wil niet zeggen dat wat we op het hoofdkantoor doen, dat niet relevant is. Maar er mag gewoon echt wel wat meer een brug geslagen worden. Want ja, weet je, als je in de winkels komt, dan die mensen hebben gewoon te maken met, hè, bijvoorbeeld in Brussel, dat er iemand, een delivery rider binnenkomt en die heeft al voor de 6e keer in een week een lekke band. Ja, dat is wat er dagelijks gebeurt. Dus hoe kunnen we nou die mensen zodanig... kunnen we het zodanig nog anders maken of verbeteren dat ze gelukkiger worden in hun werk en dus ook beter kunnen werken?
Ja, nou, werkgeluk is denk ik een mooi streven om te hebben als bedrijfsdoelstelling, want daar gaat verzuim en verloop mee omlaag.
Ja.
Past in het goed werkgeverschap idee. Zie je ook dat er culturele verschillen zijn tussen landen als het gaat om goed werkgeverschap? Heb je daarmee te maken?
Oh, zeker weten, ja. En dat goed werkgeverschap in Frankrijk is echt anders dan in Denemarken. Dat komt natuurlijk ook omdat er andere standaarden zijn. In Denemarken heb je bijvoorbeeld een free choice account. Dat kennen wij helemaal niet in Nederland. En in België en Frankrijk is het heel gebruikelijk om weer met meal vouchers te... Dus dat zit heel erg op de arbeidsvoorwaardelijke kant.
Ja.
Maar ja, weet je, medewerkers zijn gewoon anders.
Ja.
En die hebben gewoon ook een andere context. Dus moet je daarop inspelen.
Ja, ja. Nou, dat maakt jouw werk denk ik enorm dynamisch.
Absoluut.
En voor je team. Ja. Hoe groot is je team?
Ik heb nu 23 mensen in mijn team.
Oh, wauw. Ja. Dat is meer dan ik had verwacht.
Ja.
Maar goed, je hebt ook hoeveel werknemers?
1300
over 45 steden, 60 locaties.
Klopt. Ja. Ja.
Nou, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik denk, wat ik er in ieder geval van geleerd heb, is dat je actief stuurt op die cultuur. Niet alleen vanuit jouw rol, maar eigenlijk van iedereen. Dat vind ik een hele mooie om mee te geven aan de luisteraars. Wat ik ook leuk vind om te horen, is dat je zelf veel op locaties komt. Om te voelen wat er echt speelt op de werkvloer. Dat helpt je natuurlijk ook om... Ja, misschien minder regeltjes of minder dingen te verzinnen die helemaal niet werken. Kan ik me zo voorstellen.
Absoluut. Ja.
Als laatste, wat ik vroeg net, nou ja, hoe ziet Swapfiets er over 5 jaar uit? En jij over 5 jaar? Wat zijn je persoonlijke doelen?
Ik denk dat we bij Swapfiets en dat ik daar ook nog steeds heel veel kan groeien en heel veel kan leren en kan betekenen. En tegelijkertijd denk ik ook dat ik wat meer wil doen in het maatschappelijke. En hoe dat eruit gaat zien, dat weet ik nog niet. Het is nog een volledige brainstorm bij mezelf. Maar dat is zeker iets waar ik naar
Mooi. Nou, misschien gaat deze podcast daarbij helpen om dat vorm te geven.
Ja, zeker.
Hartstikke bedankt voor je aanwezigheid. We gaan kijken wanneer we elkaar weer zien. In ieder geval sneller dan over 5 jaar, hoop ik.
Dat denk ik ook wel.
Dankjewel voor je komst.
Heel graag gedaan.
Dit was de podcast Goed Werk, Werk Goed van Keep Up. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Stadhouders. Tot de volgende keer.